Oké, zoals je ziet willen we vanavond opnieuw verder gaan met een onderwerp dat we beginnen aansnijden zijn voor de vakantie, namelijk Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. We zijn nog niet begonnen met de tekst zelf te overdenken, dus de vorige twee maal hebben we eigenlijk een beetje stilgestaan bij de context van de brief, want ja, meteen Romeinen hoofdstuk 9 duiken is niet zo vanzelfsprekend, dus toen heb ik ook een beetje de achtergrond geschetst waarom Paulus deze brief aan de Romeinen schrijft. En dat wil ik nog even heel kort doornemen, zodanig dat jullie terug mee zijn met de draad, om het zo te zeggen. Anderen die hier nog niet geweest zijn, ik hoop dat het goed te volgen is, maar in principe moet het wel lukken, anders ligt de fout bij mij, denk ik. De brief aan de Romeinen. Waarom schrijft Paulus deze brief? Wel, Paulus die zou heel graag op bezoek gaan naar Rome, de broeders en zusters daar bezoeken. En van daaruit verlangt hij eigenlijk om voortgeholpen te worden om zijn werk verder te zetten in het westelijke gedeelte van het Romeinse Rijk. Kijk, Paulus was hoofdzakelijk actief geweest in het oostelijke gedeelte en hij had het daar zo'n beetje gehad in die zin. Hij had de belangrijkste steden aangedaan. En de steden die hij niet had aangedaan, dat waren andere mensen werkzaam. Paulus komt niet graag op het terrein van iemand anders. En daarom beslist hij om zijn horizon te verleggen naar het westelijke gedeelte van het Romeinse Rijk. Toen dat hij actief was in het oostelijke gedeelte van het Romeinse Rijk, had hij een gemeente die zijn uitvalsbasis was, namelijk Antiochië. En van daaruit werd hij gesteund, ook nog door andere gemeentes, maar voornamelijk door Antiochië. Daar was hij vertrokken op zendingsreis. En natuurlijk, wil hij in het westelijke deel actief zijn, moet hij ook een uitvalsbasis hebben. En in Rome is een zeer grote geloofsgemeenschap aan christenen. En hij zou heel graag hebben dat zij hem verder helpen om zijn dienstwerk te verrichten. Vandaar dat hij deze brief schrijft, in afwachting van zijn bezoek. Want, u weet natuurlijk, Paulus zijn dienst was niet zonder slag of stoot verlopen in het oostelijke gedeelte van het Romeinse Rijk. Overal waar Paulus kwam met zijn evangelie, kreeg hij tegenstand. En soms wezen ze hem gewoon de deur, maar op andere momenten werd hij gewoon gestenigd. Of kreeg hij stokslagen. En dat had vooral te maken met het karakter, de plaats die de wet inneemt in dat evangelie. Hij strijkt het Joodse getuigenis, de Joodse gemeenschap, voornamelijk tegen de haren in, omdat hij, in zijn evangelie dat hij verkondigt, nadrukkelijk stelt dat de wet van Mozes, de Torah, niet meer dezelfde plaats inneemt als voorheen, nu dat Christus gekomen is. Want zij zien ook dat er vele heidenen reageren op die evangelieverkondiging van Paulus, en die heidenen die moeten nota bene niet besneden worden. Die moeten de spijswetten niet volgen van Paulus. Ze moeten geen Sabbat respecteren. En daar hebben ze het heel, heel moeilijk mee. Dus wat zie je? Dat eigenlijk het overgrote deel van het Joodse getuigenis, overal waar Paulus komt, zijn evangelie verwerpt. Maar de heidenen daarentegen heel sterk reageren op die evangelieboodschap. En dat ligt heel moeilijk natuurlijk voor de Joodse gemeenschap. Nu, Rome is niet ontstaan door de dienst van Paulus. We weten eigenlijk niet goed hoe dat de gemeente Rome ontstaan is. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er Joden uit Rome die het evangelie gehoord hebben. Hè. We zien op de Pinkster dat er heel veel Joden uit Rome aanwezig zijn. En naar alle waarschijnlijkheid hebben zij het evangelie meegenomen naar Rome en is zo de gemeente daar ontstaan. Dat is wat de meeste mensen denken. Dus Paulus is er nooit geweest. Maar dat betekent niet dat in Rome, het toenmalige centrum van de wereld, Paulus zijn dienst zomaar voorbij gegaan is, dat ze er nog nooit van gehoord hebben. Dus hij zit daar ergens met een probleem. Want ook daar, in Rome, zijn er spanningen tussen christenen van Joodse origine en christenen van heidense origine. Ja, zij die van Joodse origine zijn, nu dat ze tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus, die gaan gewoon verder met uiteindelijk de spijswetten na te leven, de meesten dan toch. Ze respecteren de Sabbat, maar die heidense christenen, die doen dat niet. En die hebben de neiging van een beetje neer te kijken op hun Joodse broeders. En die Joodse christenen hebben een beetje de neiging om die christenen met een heidense achtergrond te gaan minachten, omdat ze de Torah niet naleven. En Paulus die gaat uiteindelijk zeggen aan het eind van het verhaal, lieve mensen, dat is geen kwestie meer van gehoorzaamheid, maar een kwestie van het geweten. Als je je niet vrij voelt om te breken met het naleven van de spijswetten, geen probleem. Maar maak het uw broeder, die dat probleem niet heeft, ook niet moeilijk. En jij, broeder, die gewoon die spijswetten nooit hebt nageleefd, kijkt ook niet neer op je Joodse broeder, die daar nog niet vrij van is. Dus vanaf dat moment is het Paulus zijn onderwijs dat hij zegt, kijk, de Torah, al goed en wel, die heeft nog altijd een plaats onder de christenen, maar spijswetten, sabbat naleven, besnijdenis, is geen kwestie meer van gehoorzaamheid, maar een kwestie van het geweten.
Je zegt nog niet vrijgekomen. Ik bedoel, zeg je dat bewust?
Ja. Ja, inderdaad. Moest je aan Paulus gewoon doorvragen en zeggen van, kijk, hoe zit het nu met die volksgenoten? Als zij kinderen krijgen, moeten ze nog besnijden? Hij zou zeggen, ja, als ze zich niet vrij voelen om het niet te doen, oké, geen probleem. Ja? Maar doen ze het niet meer, ook geen probleem. Het is een kwestie van het geweten voor hem. Niet langer een kwestie van gehoorzaamheid. Ja? Dus Paulus is op de hoogte via zijn vrienden van die onderlinge spanningen in Rome. En dus hij schrijft die brief in de hoop van zijn evangelie deftig uit te leggen waarom dat hij een Torah-vrij evangelie predikt. Hè? Ik noem het een Torah-vrij evangelie, omdat dat niet meer het hoogste gezag uitoefent onder de christenen, maar de geest. Ja? De geest is in de plaats gekomen. Goed, dat is even terzijde. Dus hij hoopt zijn evangelie te verdedigen en nader te verklaren in die brief die hij schrijft. En op die manier hoopt hij ook die spanningen die daar zijn te verhelpen en probeert hij de neuzen in dezelfde richting te krijgen, zodanig dat ze hem ook gaan steunen in zijn verkondiging. Hij hoopt dat hij ze mee kan krijgen. Ja? Want ook daar zal hij de wind van voor krijgen. Dat zie je al van nu. De Joodse gemeenschap in het westelijke deel van het Romeinse Rijk gaat niet anders reageren dan de Joodse gemeenschap in het oostelijke Romeinse Rijk. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. En in Romeinen hoofdstuk 9 tot 11, die eigenlijk een beetje de climax is van die uiteenzetting, gaat Paulus duidelijk maken dat God trouw is aan zijn beloften, zelfs wanneer het overgrote deel van het Joodse getuigenis het evangelie verwerpt. Hij ziet daar geen probleem in. De Joodse gemeenschap ziet daar wel een heel groot probleem in, dat het overgrote deel van hen Paulus in de evangelieboodschap niet aanvaardt. En dat bewijst voor hen dat het niet van God komt. Want hoe kan het zo zijn dat God zijn belofte nakomt en uiteindelijk het overgrote deel van zijn volk er niet op reageert? En Paulus gaat uitleggen in dit gedeelte wat we gaan overdenken met elkaar, dat God wel degelijk trouw is aan zijn beloftes, ondanks het feit dat het overgrote deel van het Joodse getuigenis dit evangelie verwerpt. Ja, dus daar gaan we naartoe met z'n allen. Heel kort wil ik tonen hoe dat die opbouw van die drie hoofdstukken verloopt. Paulus zijn antwoord om de trouw van God te verzoenen met het feit dat het overgrote deel van het Joodse getuigenis het evangelie verwerpt, verloopt eigenlijk in drie blokken. Hoofdstuk 9, en daar gaat hij hoofdzakelijk laten zien dat niet allen die Jood genoemd worden, niet allen die Abrahams bloed in hun aderen hebben stromen, dat die automatisch Israël zijn. Paulus maakt een onderscheid tussen de natie Israël en wat ik zou noemen het Israël van God. Niet elke Israëliet behoort tot het Israël van God. Daar gaan we vanavond mee bezig zijn. En ten tweede had hij laten zien dat Gods relatie met Israël al van meet af aan gebaseerd is op onverdiende barmhartigheid van Gods kant en niet op gerechtigheid. Dat zal hoofdzakelijk het onderwerp zijn van de volgende studie, en dat is het tweede gedeelte, zeg maar, van hoofdstuk 9. Dan had hij wat dieper ingaan op Israëls reactie op het evangelie. Dus de brief is geschreven in de jaren 60, ja, Israëls reactie op dat moment. Die, zoals ik al aangaf, het grootste deel verwerpt die boodschap. En blijft volhardend zijn gerechtigheid zoeken in de wet. Paulus gaat heel duidelijk maken dat nu dat Christus gekomen is, wie toch vasthoudt en zijn gerechtigheid zoekt in de wet, eigenlijk een afgodendienaar is. Want nu dat Christus gekomen is, is alles veranderd. Christus die overstijgt de goede gave die de Torah voor Gods volk is. Ja, Paulus heeft dat toch aan de lijve zelf ondervonden. We gaan er vanavond nog zien dat hij van zichzelf gelooft dat hij naar de wet onberispelijk was. En hij verwachtte dat hij uiteindelijk, wanneer de beloftes van God zouden komen en Gods koninkrijk zou aanbreken, dat hij zo zou kunnen binnengaan, omwille van zijn trouw aan de Torah. Maar wanneer hij ontmoeting heeft met de opgestaande Jezus Christus, dan blijkt het dat hij nooit het ware leven en de geest van God zou kunnen ontvangen op grond van zijn trouwe wandel naar de Torah. Want hij blijkt ineens als iemand die trouw de Torah naleeft een vijand van God te zijn, een vijand van Christus, een vervolger. Ja? Dus Christus' komst heeft alles veranderd. Nu dat zo weinig Joden het evangelie omarmen, daarvan is de oorzaak niet te zoeken bij de Heere God. De Heere God is heel duidelijk geweest, maar het probleem, zegt Paulus, is Israëls verzet tegen de boodschap van het evangelie. Ja. En dan vindt hij in hoofdstuk 11 dat hij heel duidelijk zal onderstrepen dat ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van het Joodse getuigenis het evangelie verwerpt, de prioriteit van het Israël van God in Gods grote herstelplan voor deze schepping, dat die prioriteit behouden wordt. Maar het Israël van God nu in Christus. Het Israël van God niet langer georganiseerd rondom de Torah zoals het van bij de Sinaï was, maar nu rondom de Heer Jezus Christus. En hij zal duidelijk tonen dat God zijn belofte nagekomen is, doordat hij, zoals hij al aangekondigd had in de profeten, een overblijfsel heeft gered. Ja. En die prioriteit van Israël blijft behouden. Dus daar gaan we naartoe. En het is een wonderbaarlijke, mooie gebeurtenis. Het is kostelijk om te leren ontdekken, want Paulus barst uit aan het eind van het verhaal in aanbidding voor Gods ondoorgrondelijke wijsheid. Dus als het ons niet voert tot aanbidding, als het ons niet onder de indruk brengt van wie God is, dan zijn we verkeerd bezig. Want dat is wel Paulus zijn uitroep aan het eind van het verhaal. Dat is misschien wel een beetje vreemd in tegenstelling tot de reputatie die dit gedeelte heeft, want hier worden wel uit dit stuk heel vreemde leringen ontleend. Maar goed, daar wil ik nu helemaal niet op ingaan. Dat zal wel vanzelf blijken naarmate we gaan vorderen met elkaar. Het stukje wat ik voornamelijk vanavond wil behandelen is hoofdstuk 9 vers 1 tot 13. En dan zou ik het ook graag met u lezen. Dit zegt Gods woord, Romeinen 9 vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Terwijl mijn geweten meegetuigt door de Heilige Geest, dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart. Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus, terwille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Toch is het niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Evenmin omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar in Isaac zal uw nageslacht worden genoemd. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En niet alleen zij, maar ook Rebecca, die zwanger was van één, versta uit één gemeenschapsdaad. Hè? Een beetje moeilijk om dat gedeelte te vertalen, ga neem even, maar ook Rebecca, die zwanger was van één, hè? In deze vertaling staat er dan onze vader Isaac, zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Voorlopig tot daar het lezen van Gods woord. Dus je begrijpt dat ik heel kleine stukjes ga nemen, en ik wil eerst en vooral de aandacht vestigen op die openingszinnen, waaruit blijkt hoezeer Paulus betrokken is met toch wel deze dramatische toestand van zijn volksgenoten. Hij predikt dat de beloftes die God heeft gemaakt nu aangebroken zijn, tot het volk gekomen zijn in Jezus Christus, en de overgrote meerderheid verwerpt die boodschap. En hij heeft dat zeer onder te lijden. Als hij nu zo'n duidelijk uiteenzetting heeft, doet hij dat niet vanuit een zeker superioriteitsgevoel van ik heb het licht en mijn broeders zitten in duisternis. Het is nu niet dat hij gaat roemen in het kruis, zoals zo typisch was voor de Joden dat ze roemden in de wet. Wij hebben het licht en jullie niet. Nee, dat is niet de manier waarop Paulus schrijft en verduidelijkt. Absoluut niet. Het is vanuit een nederige houding, diep onder de indruk van dit drama, maar tegelijk een diepe eerbied en ontzag voor Gods naam. Want hij beseft me al te goed, meer dan wie ook, dat het hier Gods naam is die op het spel staat. Is God getrouw aan zijn beloftes? Ja, zegt Paulus. Dus gans deze uiteenzetting is voor mij zo kostbaar, en daarom wil ik het zo graag met jullie delen, omdat je hier de Heere God leert kennen op onnavolgbare wijze. Paulus neemt u mee doorheen de geschiedenis en laat u dingen zien van de Heere God die je nog nooit zo gezien hebt. Daar ben ik van overtuigd. En dat is zo mooi. Dat werd een heel bijzonder licht dan natuurlijk ook op onze Heer Jezus. Dan gaan we hem ook veel beter begrijpen. Als we Yahweh leren kennen, dan gaan we ook de Heer Jezus beter leren kennen. Dat kan niet anders in mensen. Ja. Dus het is niet zo dat Paulus zijn eigen volksgenoten de rug toekeert en zich volledig richt op de volkeren. O ja, hij is de apostel van de volkeren. Maar wat zegt hij in Romeinen hoofdstuk 11, vers 13b en vers 14? Zeker zegt hij, ik ben een apostel voor de heidenen. Maar ik schat mijn taak juist daarom zo hoog, omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. Dus Paulus, die zet zich zo in om de heidenen met het evangelie te bereiken, omdat hij gelooft dat wat God aangekondigd heeft in de profeten, dat in de eindtijd massaal de heidenen tot geloof zouden komen, dat dit gebeurt door zijn evangelie. En hij wil in die zin zijn volksgenoten gaan provoceren van te tonen van, zie, God is aan het werk en jullie dreigen de boot te missen. Hij wil hen doen beseffen dat ze uiteindelijk datgene waartoe ze geroepen waren, ze waren de begunstigden van de beloftes, dat zij die eigenlijk missen, maar dat de heidenen wel degelijk deel krijgen aan wat in beginsel aan hen beloofd was. Ja? Dus het is niet dat hij hen opgeeft. Ja. Dus hij laat zijn volksgenoten niet los. En hij laat ook zijn eigen geschiedenis niet los. Het evangelie dat Paulus verkondigt, is niet het begin van een nieuwe godsdienst in mensen. Paulus is er rotsvast van overtuigd dat zijn boodschap die hij verkondigt, de vervulling van de beloftes is die aan de voorouders is gemaakt. Hij komt niet met iets nieuws. En waarom kan ik dat met zoveel woorden zeggen? Wel omdat hij het zelf zegt. Paulus is zich maar al te zeer bewust van de centrale rol die Israël van meet af aan inneemt in Gods ganse heilsplan, Gods ganse herstelplan met deze schepping. Hij zegt het letterlijk. Mijn verwanten naar het vlees, zegt hij, het zijn Israëlieten, en van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften, tot hen behoren de vaderen, en uit hen is naar het vlees de Christus. In principe zegt de Heer Jezus net hetzelfde tegen de Samaritaanse vrouw. Hij zegt, u weet niet wie dat je aanbidt, maar de behoudenis is uit de Joden. Aan hen heeft God zich geopenbaard en de beloftes gemaakt. Dus Paulus is zich maar al te zeer bewust dat hij nooit de geschiedenis van Israël kan achter zich laten en, zeg maar, een nieuw begin maken. Dat is onmogelijk. Ja. En die centrale rol blijft Israël behouden, ondanks hun huidige reactie op het evangelie. Dat verandert niet. Ja. Maar, ik moet er meteen bij zeggen, dat betekent niet dat Israël van zijn kant op Yahweh beslag kan leggen. Ja, hoe moeten we dat dan begrijpen? Wel, dat is hetgeen dat Paulus uiteen gaat zetten. Want de grote hamvraag is eigenlijk, als de kaarten zo liggen, wat is dan de aard en het karakter van de relatie tussen Yahweh en Israël? Hoe moeten we die relatie begrijpen? Dat is wat Paulus gaat uitvoerig uiteenzetten, en het is zeer mooi. Dus vanaf vers 6 zegt hij heel nadrukkelijk, toch is het niet, ondanks het feit dat de meerderheid van mijn broeders naar het vlees het evangelie verwerpen, is het niet zo dat Gods woord gefaald zou hebben. Dan zegt hij erbij, want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Of anders gezegd, zijn basisuitgangspunt is dit, Gods woord heeft niet gefaald, als je maar goed voor ogen houdt dat niet allen Israël zijn. Als je maar goed voor ogen houdt, dat niet iedereen die een letterlijke nakomeling is van Abraham, automatisch tot het Israël van God behoort. En dat ga ik een beetje moeten uitleggen vanavond. Nu dat niet elke Israëliet als de belofte komt en de zegen een realiteit is, en zeg maar het koninkrijk van God aanbreekt, dat niet iedereen daar zal deel aan krijgen die Israëliet genoemd wordt, is in de dagen van de Heer Jezus en de dagen van Paulus absoluut geen onbekend gegeven. Absoluut niet. Waarom denk je dat er die partijen waren als de Essenen, als de Fariseeën en bijvoorbeeld de Qumran-gemeenschap? Omdat zij er rotsvast van overtuigd waren, wanneer Yahweh tot zijn volk zou komen, dat de overgrote meerderheid van het volk nooit of te nimmer de zegen zou binnengaan. Zij waren daarvan overtuigd. Lees je niet zo vaak ook dat de schriftgeleerden en de fariseeën de mensen beschimpen? Ach, het volk dat de wet niet kent. Waarom denk je dat ze dat doen? Waarom denk je dat de Qumran-gemeenschap het volk Israël de rug toekeert en in de woestijn had gaan wonen, zoals we gezien hebben in het boek De Handelingen? Omdat zij geloven als Yahweh tot zijn tempel komt, naar Malachi, de profeet Malachi, ik ga dat straks uitleggen, dan zijn ze er zeker van dat God de tempel zal oordelen en de leiders van het volk zal oordelen, dat Gods welgevallen daar niet op rust, en zij zonderen zich af. Waarom denk je dat de fariseeën ineens gaan leven als priesters? Ja, ze zijn geen priesters, maar ze geloven, kijk, we zijn een priestervolk, door God apart gezet om een volk van koningen en priesters te zijn. En willen wij heilig en toegewijd leven, dan moeten we ze ook gedragen als priesters, en dan gaan we de reinigingswetten volgen, en gaan we onze bekers afwassen, omdat we nu eenmaal priesters zijn. Dus het is iedere keer een reflex die je vindt in het volle besef dat het volk als geheel nooit deel kan hebben aan de beloftes die God heeft gemaakt. Ja.
Dus we gaan er een boek buiten.
Absoluut. God had dan ooit verlangd als dat de gewone mensen als priesters zouden leven. Die reinigingswetten waren enkel ceremonieel in functie van de dienst aan de tempel. Maar zij trokken dat open en wilden dat iedereen zo ging leven in het dagelijkse leven. Ze dachten dat mijn heiliger te zijn dan de paus. Ja? Nu, hoe komt het dat er zo'n reflex was onder Gods volk in de dagen van de Heer Jezus? Wel, omdat de laatste profeet die actief geweest was onder Israël, 400 jaar voor Johannes de Doper, heel duidelijk had aangekondigd dat de dag spoedig zou komen dat Yahweh zou terugkeren tot zijn volk, tot zijn tempel. Vindt hij nadrukkelijk in hoofdstuk 3. En hij zou komen Om te oordelen staat er letterlijk. Ja? Maar voor die grote dag zou aanbreken, zou hij eerst iemand vooruit sturen. De Elia die aangekondigd wordt. Ja? Dat wordt gezegd in Malachi hoofdstuk 4. Ik heb daar maar een klein stukje van genomen. Daar kun je zien wat dat de reflex is van Gods volk in de dagen van de Heer Jezus. Want Malachi zegt, denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb op Horeb, voor heel Israël aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, zegt hij, ik zend tot u de profeet Elia. Dus nog voor Yahweh tot zijn tempel zal komen, zal hij eerst de profeet Elia sturen. Voordat de dag van Yahweh, zie je, voordat de dag van Yahweh komt, die grote en ontzagwekkende dag. En de profeet Elia moet eigenlijk de harten van de huidige generatie terugvoeren naar de vaders, naar de stamvaders, naar de getrouwen. Ja? Want anders, als dat niet gebeurt, zal Yahweh komen en zal je het land met de vloek slaan. Ja, dan moet je een beetje de toestand van Malachi weten. Hè? Het volk van God in die dagen verkeert net weer in een toestand als voor de ballingschap. Wat vinden we? Ze brengen de Heere verminkte offers. Ze geven hun tiende niet, ze respecteren de Sabbat niet. De priesters die plegen overspel en zijn hun huwelijken niet trouw. Ze onderwijzen het woord niet recht. Het is ene wantoestand. Dus als de Heere moet komen tot zijn tempel en er verandert niks, dan is het aan zichzelf verplicht om het volk te oordelen. Dus vandaar dat Malachi zegt, denk aan de wet van Mozes. En dat is de reflex dat je ziet in de dagen van de Heer Jezus. Dat elke groepering, secte, binnen het Joodse getuigenis, op zijn manier, zo getrouw mogelijk, dat ziet in te vullen. Ja? Dat is het punt eigenlijk. Ben je mee met de trein? Dus het was geen onbekend gegeven in de dagen van de Heer Jezus, in de dagen van Paulus, dat niet allen uiteindelijk deel zouden krijgen aan het koninkrijk wanneer dat het aanbrak. En bij gevolg zijn dus niet allen Israël. Maar alleen de ware Israëliet, die behoort tot het Israël van God, de getrouwe, die gaat uiteindelijk het koninkrijk van God beërven. Nu, dat is niks nieuws onder de zon. Ook de profeet Jesaja had dat gezegd. En dat is wat Paulus ook aanhaalt in Romeinen 9, vers 27. Jesaja roept over Israël uit, al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Zie je? Dus een algehele redding van Israël, dat heeft er nooit niet in gezeten, hè? Toch niet volgens de profeet Jesaja en niet volgens de apostel Paulus, maar niet allen die de naam Jood dragen, die het bloed van Abraham in hun aderen hebben stromen, zijn Israël. Een mooi voorbeeld om dat te illustreren is Saulus natuurlijk. Saulus, zoals ik al aangaf, die verwachtte gerechtvaardigd worden omwille van zijn onberispelijke wandel. Hij zegt zelf in de brief aan de Filippenzen, als iemand anders meent op het vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer, zegt hij. En dan zegt hij dat hij een Benjaminiet is, dat hij gestudeerd heeft aan de voeten van Gamaliel, een fariseer. En aan het eind van de rit zegt hij, wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Dat betekent niet dat Paulus die zondigde, maar onder het oude verbond waren dat de offers. Ja? Dat is het punt niet. Hij ziet zichzelf onberispelijk. En hij gelooft van zichzelf, als de Heer komt en het koninkrijk breekt aan, dan ben ik bij het gelovig overblijfsel. De ontmoeting met de Heer Jezus laat iets anders zien. Ja? Daar ziet hij dat hij ook maar uiteindelijk gered kan zijn op grond van geloof. Dat hij maar de Heilige Geest kan ontvangen, het ware leven kan ontvangen op grond van geloof. En dat zijn nauwkeurig naleven van de Torah hem daar niet bij kan helpen. Ja? Dus zij geloofden in de dagen van de Heer Jezus dat God de getrouwen onder zijn volk zou komen verlossen en hem binnenleiden in een glorierijke nieuwe schepping. En Paulus dacht dat hij daar direct deel aan had door getrouw de wet te volgen. Zoals zoveel van zijn tijdgenoten. Zij hadden de barmhartigheid van God niet nodig, dat was voor iemand anders. Zij waren erin geslaagd om perfect de wet te kunnen naleven. En dat was juist de vloek voor hen. Omdat ze dat konden, dachten ze Gods genade en barmhartigheid niet nodig te hebben. En daarom was ook de Heer Jezus niet nodig. He? Want de Heer Jezus zegt, ben ik niet gekomen voor rechtvaardigen te roepen. Zie je de situatie? Dus, dat is Paulus zijn uithangpunt. Gods woord heeft niet gefaald, als je maar goed beseft dat niet allen Israël zijn. En hij gaat ons meenemen terug in de geschiedenis. En hij gaat ons laten zien dat van bij het begin, de roeping van Abraham en de aartsvaders, dat er van meet af aan altijd een onderscheid is geweest. Dat is zijn uitgangspunt. Ja? Dus hij gaat tonen, zoals hij aangeeft, dat niet elke Jood deel uitmaakt van het Israël van God. Zo was het al van bij het begin, niet elk lid van Abrahams bloedlijn behoorde tot de familielijn van de belofte. Dat gaat hij tonen. Ja? Dat je nog niet goed kunt begrijpen, geen probleem, ik geef het maar gewoon aan waar dat de trein naartoe gaat. Ja? Want ik wil eerst nog iets anders even belichten, en het is dit. Je ziet meteen dat Paulus al hier in vers 7 meteen het Oude Testament aanhaalt. In Isaac zal uw nageslacht worden genoemd. Dat is een letterlijk citaat uit Genesis 21. En in dit gedeelte, Romeinen 9 tot 11, volgen ongeveer een 28-tal citaten. Nu, als Paulus die aanhalingen doet, dan zijn dat geen bewijsteksten en zijn dat ook geen geïsoleerde slagzinnen. Ja? Zoals dat gebruikelijk is onder de evangelische christenen. Ik heb er niet op tegen dat je een bijbelvers op je frigo hangt. Maar u weet hoe dat bijbelversen bij ons uit hun context worden gerukt. En dat er van alles van gemaakt wordt. Maar maak er zelfs liedjes van. Ik vermag alle dingen. Door hem die mij kracht heeft. Ja, dat is een mooi liedje. En dat klinkt triomfantelijk. Maar lees maar een keer in de context waarin dat Paulus het zegt. Het is dan niet zo triomfantelijk. Die dingen zijn hun eigen leven gaan leiden onder ons. Maar dat was niet de manier waarop dat Paulus en de Joodse traditie omging met de geschriften. En we doen er goed aan om dat ook te doen. Ja? Paulus die gaat hier veelvuldig teksten uit het Oude Testament citeren, omdat ze verwijzen naar heel specifieke, belangrijke momenten in Israëls geschiedenis. En hij wil die momenten vastgrijpen. Wat er daar op dat moment gebeurt, dat heeft hij nodig om zijn punt te maken. Ja? Dus wat er heel precies toen gebeurde, is belangrijk voor wat hij ons wil tonen. Stapje voor stapje voor stapje en gans zijn argumentatie. Het is belangrijk dat we iedere keer gaan lezen, als hij hier zegt, in Isaac zal uw nageslacht worden genoemd, dan we teruggaan naar het verleden. En het grote verhaal daar rond bekijken, de context, de samenhang. Anders kunnen we Paulus niet begrijpen. En als we dat niet doen, dan gaan we heel rare conclusies trekken uit dit gedeelte. En al die stappen die hij ons toont doorheen het Oude Testament samen, gaan bewijzen dat Yahweh inderdaad trouw is aan zijn woord, ondanks het feit dat het grote gedeelte van het Joodse getuigenis de evangelie verwerpt. Het is een tocht doorheen de geschiedenis. En ik beloof u, we gaan wonderlijke dingen zien. Paulus kent de geschiedenis van voor naar van achter en van achter naar van voor in mensen, maar wij zijn heel weinig vertrouwd met de geschiedenis. En daarom vind ik zo belangrijk dat we die tocht samen maken. En zo de Heere leren kennen. Maar zoals ik al zo vaak heb gezegd, Israëls geschiedenis is hun godsleer, is hun theologie. Ja? Dus wat gaat hij eerst aan ons tonen? Hij gaat terug naar de aartsvaders. En hij gaat tonen dat zij, die de begunstigden zijn van Gods uitverkiezing, de enkel geworden zijn door een goddelijke tussenkomst en door niks anders dan Gods keuze. Ja, daar gaan we naartoe. Dus al van bij de aanvang van Abrahams bloedlijn was er heel duidelijk onderscheid. Abraham die had geen zeven zonen, had twee zonen in beginsel. De eerste zoon Ismaël had hij zelf verwekt bij de slavin Hagar. En het was zijn eigen poging om Gods belofte in te vullen. Dat weet u allemaal. Maar wanneer uiteindelijk God hem een zoon heeft aan zijn vrouw, aan Sarah. Ja, dan leren we in Genesis hoofdstuk 21 dat de spanningen in het gezin oplopen. Dat is denk ik ook wel ergens logisch. Hagar kijkt eerst neer op Sara, omdat ze geen kinderen kan baren, en dat zij een zoon van haar man Abraham heeft. En later, kan zij het niet langer kroppen uiteindelijk, dat, hoewel dat God gezegd heeft dat Isaac de belangrijkste zal zijn, dat Ismaël als de eerstgeborene naar de cultuur altijd maar op de voorgrond treedt. En blijkbaar ook Abraham zijn voorkeur geniet, want hij kan er moeilijk van loskomen was in Ismaël. Dat is een beetje de situatie, dacht ik toch? En dan zegt Sara op een bepaald moment, Abraham kent er genoeg van. Het wordt nu tijd dat je die vrouw wegstuurt met haar zoon. En Abraham ziet dat niet zitten. En dan komt God tussen beiden. En hij zegt tegen Abraham, laat dit niet kwaad zijn in je ogen. In alles wat Sara tot u zegt, moet je naar haar luisteren. Zie je, het is goed om naar die vrouw te luisteren bij het moment, nee? Want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Zie je dat? Het is door Isaac dat men van uw nageslacht gaat spreken. En niet via Ismaël. Dus er is duidelijk onderscheid. Ja? Maar dat wil ik ook meteen heel duidelijk bijzeggen. Als de kinderen van de belofte, hè, aan Abraham is de belofte gegeven, die belofte, die uitkomst van die belofte, die komt niet in zijn leven, en ook niet in het leven van zijn zoon, en ook niet in het leven van zijn kleinzoon. Dus moet die belofte overgaan van generatie op generatie. Dat is wat er met kinderen van de belofte bedoeld wordt. Nu, die komen er niet door menselijke inspanning. Ja? Abraham kan Gods belofte niet forceren door zelf een zoon te fabriceren, en het leent nog ook. Ja? Niet door menselijke inspanning. Nu, het betekent niet omdat de belofte uiteindelijk zal overgaan op Isaac, dat Ismaël door de Heere genegeerd wordt. Hè? Absoluut niet. En dat wil ik toch duidelijk onderstrepen. Het is niet omdat de belofte overgaat op Isaac, dat Ismaël gewoon maar wandelen gestuurd wordt met zijn mama. Helemaal niet. Want uiteindelijk worden ze weggestuurd door Abraham en ze komen bijna om van de dorst. En wat zien we? Toen opende God haar ogen van mama Hagar en zij zag een waterput. Ze ging de zak met water vullen en liet die jongen drinken. En wat staat er dan? En God was met de jongen. En hij groeide op, hij ging in de woestijn wonen en hij werd een boogschutter. Ismaël wordt zeer gezegend door jou, hè? Uiteindelijk krijgt hij hoeveel zonen? 12. Ja. 12 zonen en hij wordt de stamvader van een groot en machtig volk. Dus hij wordt door de Heere wel degelijk gezegend. Ja. Het is belangrijk om dat te zien. Want dat wordt vaak vergeten. Dus niet allen uit Abrahams bloedlijn van Metafaan behoren tot de familielijn van de belofte. Ze loopt over Isaac en niet over Ismaël. Dus, met andere woorden, lieve mensen, u ziet dat het hier een Joods onderrondje is. Wij heidenen komen op dit moment in Paulus zijn betoog nog helemaal niet aan de orde. En het gaat hier om de belofte, het gaat nog niet eens om de zegen van de belofte, want die is er nog niet. We gaan nog ettelijke generaties moeten wachten. Dus wat er hier gezegd wordt over uitverkiezing, kan hier absoluut niet gaan over individuele behoudenissen. Het gaat hier, het onderwerp is hier, wie is de erfgenaam van de belofte die God aan Abraham heeft gemaakt om alle volkeren van de aarde te zegenen. Het gaat hem enkel daarover. En niet of dat je naar de hemel of naar de hel gaat. Ja. Of anders moet je de geschiedenis in de vuilbak gooien. Dus uitverkiezing hier, terwille van de verwachte belofte, mogen we absoluut niet gaan verwarren met behoudenis. En we mogen er onze conclusies nu uittrekken. Voor niemand, ook niet voor uw buurman, of weet ik veel, het gaat niet over uw buurman, het gaat zelfs niet over ons. Het gaat over de voorouders, onze voorouders. Ja. Goed, ik wil een stapje verder gaan. Het is God alleen van meet af aan die bepaalt langs welke familielijn de zegen van de belofte uiteindelijk in deze wereld zal komen. Het is God die dat volledig bepaalt. Dat is belangrijk om dat te zien. We gaan zien in het stukje dat nu volgt, dat het God is die roept. Hij roept Abraham als eerste. Hij verwekt Isaac bij mama Sara. en hij verkiest Jacob boven Esau bij mama Rebecca in de moederschoot. En waartoe worden ze uitverkoren? Om drager van de belofte te zijn in mensen en niks anders. Ja? Drager van de belofte. Dus Isaac komt er als eerste naar Gods belofte, want de Heer had het gezegd, Genesis hoofdstuk 17 uit mijn hoofd gesproken, Abraham krijgt bezoek, 3 mannen, hè, die op weg zijn naar waar, naar Sodom en Gomorra, maar ze stoppen even bij Abraham om een bezoekje te brengen, en er wordt er aangekondigd, en Sarah legt op haar rug van het lachen, dat ze nog een zoon zal krijgen volgend jaar, want ze kan al lang geen kinderen niet meer krijgen. Dat is wat erop gedoeld wordt. Dus daar belooft de Heer opnieuw dat zij een zoon zal hebben. Nu, die zoon zal er niet komen door Abraham zijn inspanningen. Goed dat hij zijn best ook gaat doen. Nee, het zal het gevolg zijn van Gods tussenkomst dat Isaac geboren wordt. Ja? Dus dat is het eerste dat we leren, dat het niet door menselijke inspanning is. Het is God die alles bepaalt. Hij kiest en hij verwekt. Het tweede voorbeeld dat ons aangereikt wordt, is moeder Rebecca. Ja, u weet, daar hetzelfde fenomeen. Rebecca geraakt niet zwanger van Isaac. Wat gebeurt er? Isaac gaat in gebed. Uiteindelijk verhoort de Heere zijn gebeden en Rebecca wordt zwanger. Ja, zwanger van één, natuurlijk, iedereen wordt zwanger van één. Maar ze krijgt 2 baby's uit 1 gemeenschapsdaad. Dat is het punt. Ja? Ze krijgt een tweeling. En dan wordt er gezegd dat, toen dat de kinderen nog niet geboren waren, wordt er gezegd, toen dat ze nog niets goeds of kwaads bedreven hadden, dat God een keuze maakt. Want het is zijn voornemen, het is zijn uitverkiezing. En die is niet op grond van werken. Dus er staat nadrukkelijk, alleen door Gods roeping komt die belofte. Niet door afkomst, niet door geboorte of niet door verdiensten. Dat is wat er ons getoond wordt aan de hand van de voorbeelden van Isaac en van hoe Jacob in de wereld komt. En wat Paulus ons gaat tonen is, kijk, en daar moeten we zo dankbaar voor zijn. Als de komst van de belofte niet is naar afkomst, niet naar geboorte en niet naar verdiensten, dan zal het ook zo zijn wanneer dat die zegen van de belofte er is, er deel aan krijgen, zal ook niet op grond van uw afkomst, uw geboorte of uw verdiensten zijn. Anders zaten we hier niet vanavond, hè? Dus het is niet alleen dat God roept en bepaalt door welke familielijn die belofte in de wereld zal komen, maar ook wanneer dat die zegen van de belofte er is, is het ook op basis van Gods roeping. Weet je, de roeping van het evangelie, dat in heel de wereld klinkt. En daardoor kunnen ook wij er deel aan hebben. Mogen we niet dankbaar zijn? Je ziet heel nadrukkelijk dat dit de reden is waarom dat wij er ook kunnen deel aan krijgen. Ja? Als heidenen. Dat vind ik zo mooi. Want Paulus gaat zelf zeggen in de Romeinen hoofdstuk 10, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want dezelfde Heer Jezus, die Heer is van allen, nu dat hij regeert en in de troon zit van de Vader, die is rijk aan barmhartigheid en genade jegens allen die nu een beroep op hem doen. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, die zal behouden worden. Eigenlijk zou hier dan moeten stoppen en heel dankbaar zijn. Dat is een geweldig iets. Dat is een geweldig iets. Johannes zegt net hetzelfde in zijn evangelie, aan het eind van het eerste hoofdstuk. Hij zegt, maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, die niet uit de wil van het vlees en niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Net zoals Isaac zeker. Daarom wordt Isaac ook als model gebruikt in Romeinen hoofdstuk, in Galaten hoofdstuk 3 uit mijn hoofd gesproken. Ja. Oké. Even een korte tussenpauze, want, zoals ik al aangaf, worden hier de vreemdste dingen afgeleid uit dit gedeelte. Al honderden jaren aan een stuk. Als er hier sprake is over uitverkiezing, Dat zijn de enige drie personen die individueel uitverkoren worden door de Heer, Abraham, Isaac en Jacob. En verder wordt er hierover niemand niet gesproken. Waartoe worden ze uitverkoren? Aan Abraham is de belofte gemaakt en aan Isaac en Jacob, op hen had de belofte over. En daar stopt het ook. Ja? Dus hier algemene conclusies uit gaan trekken over dat iemand uitverkoren is om gered te worden of verdoemd te worden, van in de moederschoot af, een individu of een volk, is totaal ongegrond. Dat kun je hier niet uit afleiden. Afwel, moet je de geschiedenis in de vuilbak gooien. Ja? Dus een voorlopige conclusie. Dan gaan we een stapje verder. Ik ben goed op temperatuur te komen nu. Als die elke nakomeling van Abraham behoort tot de familielijn van de belofte, zoals we gezien hebben. En als niet elke Jood een ware Israëliet is, ja, dan mag het ons ook helemaal niet verbazen, lieve mensen, dat niet allen die Jood genoemd worden, de vervulling van de belofte in Christus gaan aannemen. Dat is toch wat we voorlopig kunnen concluderen, dacht ik zo. Dan gaan we wat verder. Ik heb vers 13 voor die niet bijgenomen. En nu zal ik het er wel bij nemen, want anders weet ik dat je ogen erop gefixeerd blijven op de laatste zinnetje, omdat dat ja, nogal heel cru is naar ons denkbeeld dat wij hebben over liefde en over haat. Dus ik lees het opnieuw. Want dit is het woord van de belofte. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. En niet alleen zij, maar ook Rebecca die zwanger was van één. Zelfs toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads bedreven hadden, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. De oudste zal de jongste dienen, daar begin ik als eerste mee, dat is de passage in Genesis hoofdstuk 25 vers 23. Zoals ik al voordien veel te snel begon te vertellen, stampen de kinderen in de buik van moeder Rebecca, en dan zien we dat de Heer aan haar duidelijk maakt, het probleem Rebecca is dat er twee volkeren in uw schoot zijn. Twee naties en die zullen zich scheiden uit uw lichaam. En die ene natie, zegt de Heer, die is sterker dan de andere. Ja, want op de ene natie zal uiteindelijk de belofte rusten. En in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, zal de oudste de jongste dienen. Dat is Gods wil. En de tweede passage die aangehaald wordt, zoals geschreven staat, en Paulus noemt dat in één adem, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehad, komt uit de profeet Malachi. Dus ziet u wat er gebeurt? Van Genesis maken we ineens een sprong naar de andere kant van de geschiedenis. Malachi, de laatste profeet die actief was onder Gods volk. En dan wordt er gezegd, ja, wij zegt tot zijn volk, ik heb u lief gehad, zegt Yahweh. Maar het volk van God is daar niet zo van overtuigd. Want ze zeggen, waarin hebt u ons lief, uw liefde betoond? En dan zegt de Heere, was niet Esau Jacobs broeder, luidt het woord van Yahweh. En toch heb ik Jacob lief gehad, maar Esau heb ik gehad. U begrijpt, als je dit zo leest, dan zegt dit ons eigenlijk niks. Want we snappen in geen 100 jaar wat de Heere opdoelt. Dus begrijp je dat het noodzakelijk is dat we even gaan zien in de context van Malachi, wat er bedoeld wordt. Wat is het punt dat de Heere wil maken? Waarin bewijst hij zijn liefde voor Jacob, Israël, wat zij zelf zo aan twijfelen? Ja? Dus laten we eerst het stukje lezen in Malachi hoofdstuk 1, vers 1 tot 5. Dus nogmaals, Malachi profiteert wanneer het volk na de ballingschap al ongeveer 100 jaar terug is in het land. Het gaat daar niet voor de wind, alles zit tegen, en ze geloven dat de Heere hen in de steek laat. Die tempel staat er ook al tientallen jaren ondertussen, maar de heerlijkheid van God is nog nooit teruggekeerd. En ze geloven dat Yahweh hen in de steek gelaten heeft. En daar richt de Heer het woord tot hen door middel van de profeet Malachi. Een godspraak. Het woord van Yahweh aan Israël door de dienst van Malachi. Ik heb u lief gehad, zegt Yahweh. En dan zegt gij, waarin hebt gij ons uw liefde betoond? Was niet Esau Jacobs broeder? luidt het woord van Yahweh. Toch heb ik Jacob lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven. En wanneer Edom zegt, we zijn verwoest, doch we zullen de puinhopen weer opbouwen, zo zegt Yahweh van de hemelse machten, laten zij bouwen, maar ik zal afbreken. En men zal het noemen gebied der goddeloosheid, en het volk waarop Yahweh voor eeuwig toornt. Als uw ogen het zien, dan zult ge zeggen, groot is Yahweh, ook buiten Israëls gebied. We worden nog niet veel wijzer, maar we kunnen wel al concluderen dat de Heere hen wil overtuigen van zijn verbondstrouw aan hen. Zij twijfelen aan zijn trouw, aan zijn liefde, maar de Heere wil hen overtuigen van zijn verbondstrouw. En hij wijst hen op Esau, ja, Jacobs broeder. En er is daar blijkbaar iets ernstig mee gebeurd, want de Heere moet hen oordelen. Ja, zelfs zo oordelen, dat hij voor eeuwig, lezen we hier, op hen toornt. En dat het land waar zij woonden, tot een puinhoop herleid is. En al hebben ze de intentie om het weer op te bouwen, ga ik dat opnieuw afbreken, zegt de Heere. En blijkbaar moet Gods volk daar een les uit leren. Als uw ogen het zien, als uw ogen ervoor open gaan, groot is Yahweh, ook buiten Israëls gebied. Dus de vraag waar we hiermee zitten is, wat heeft Edom mispeuterd dat ze Gods toorn zo op hun nek gehaald hebben? En een keer dat we dat gaan kunnen zien en plaatsen, denk ik ook dat ook duidelijk gaat worden wat dat Yahweh aan hen wil vertellen. En wat dat Paulus uiteindelijk wil vertellen. Een hele toer, hè? Maar het is wel belangrijk, want dit is een gedeelte dat niet zo gekend is uit de geschiedenis van Gods volk. Willen we het begrijpen wat de achtergrond hiervan is, waarom dat de Heere zo toornig is op Jacobs broeder, op Esau, Edom, hè, natuurlijk gaat het niet om Esau zelf, de man is al lang dood, maar om zijn stamgenoten, zijn volksgenoten, Edom, dan moeten we naar een andere kleine profeet gaan, Obadja. Eén hoofdstukje. En het is volledig gewijd aan het oordeel van God tegen Edom. Esau, Edom. Aha. Hier kan je iets uit leren, denk ik. Hè? Wat heeft Esau, Edom mispeuterd ten aanzien van Jacob dat de Heere zo oordeelt? Hier krijgen we het antwoord. Je hebt je tegen het volk van Jacob gekeerd, zegt Obadja tegen Edom. Je eigen broeder geweld aangedaan. Oh, had de Heere niet gezegd dat zij juist moesten hun broeder dienen? En ze doen hem geweld aan. Daarom zul je met schande worden overdekt en voor altijd worden uitgeroeid. Ah, dat is precies dat wat dat Malachi op doet, veronderstel ik. En waarom is dat? Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten, hoe vreemdelingen de stadspoorten binnenhingen en het lot wierpen over Jeruzalem, toen was jij zoals zij. Aha, dus er moet in de dagen dat Babylon Juda binnentrok, de stad Jeruzalem veroverde, moet Edom Esau wel iets verschrikkelijks gedaan hebben, want de Heere zegt, je bent niet beter als hen. We lezen verder. Die dag had je je niet mogen verlustigen in de rampspoed die je broeder trof. Je had je niet mogen verheugen over de ondergang van het volk van Juda. En op die dag van angst had je hen niet mogen bespotten. Ah, blijkbaar had Esau Edom er zijn contentement in de rampspoed die hun broeder overkwam. Ja, dat vinden we toch hier. We lezen verder. Die dag had je de poorten van de stad niet binnen mogen gaan. Oh, ze hebben blijkbaar actief ook deelgenomen. Ah, wat? Je had je op die dag van onheil niet mogen verlustigen in het kwaad dat mijn volk werd aangedaan. En op die dag van ongeluk had je je niet mogen vergrijpen aan hun bezittingen. Ah, ze hebben rusten meegeplunderd. Maar dat stopt het nog niet. Nu wordt gezegd het allerverschrikkelijkste wat zijn broeders hebben aangedaan. Op die dag van angst had je de mensen die vluchten de weg niet mogen versperren om ze te doden. En hen die ontkomen waren niet mogen uitleveren. Dus wat doen ze in plaats van te zorgen dat hun broeders die op de vlucht zijn voor de Babyloniërs, dat ze hen als vluchtelingen ontvangen en misschien verbergen? Nee. Ze zorgen dat ze niet kunnen vluchten, zodat ze dan dat ze zeker slachtoffer worden. En degene die dan toch nog ontkomen, gaan zij gevangen nemen en overleveren aan de Babyloniërs. Ja, dat is een Judas momentje, Edom. Een klein Judas momentje. Maar dat is wel het verschrikkelijkste dat je het kan doen, hè, ten aanzien van je broeder. Dat je hem niet alleen berooft, maar dat je hem ook verraadt, overlevert. Dat is het verschrikkelijkste dat je kan doen. Vandaar, we lezen verder. Maar de dag van jou is nabij voor alle volken, en dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt. Dan zullen je daden op je eigen hoofd terechtkomen. Zie je? Dat verheldert veel, hè, als je nu teruggaat naar Maleachi.
Is de basis van deze tekst, denk je, dat zegt, hè, van Jacob op de brief wat hem is gegaan? Of denk je dat dat al vroeger is, al bij de twee broers zelf?
Liefhebben, haten zijn twee verbondsbegrippen. Liefhebben, dat voornamelijk voor ik ben met jou in een verbond gegaan, ik heb met jou een speciale relatie en ik ben jou trouw. Het gaat niet zozeer om emoties of gevoelens, het gaat om loyaal zijn aan het verbond dat je gesloten hebt. De haat die je vindt, wordt dan wel gebruikt in verbondstaal om Gods oordeel uit te oefenen over wie ontrouw is aan het verbond. Of in dit geval, zoals je ziet, uiteindelijk werden ze geacht om hun broedervolk te dienen, toch zeker bij te staan en te helpen, en dan zie je dat uiteindelijk de Heere hen zo moet behandelen en hen oordelen omwille van hun ontrouw.
De verkiezing heeft eigenlijk al plaats als die twee broers nog in de moederschoot zijn. Dus daarom zit ik een beetje met die vraag van die haat. Komt die pas op het moment dat het volk Edom zich zo van zijn broedervolk afkeert? Of kon die haat eigenlijk al?
Nee, dat ben ik, als je dan toch... Nee, absoluut niet, want daarom heb ik ook nadrukkelijk laten zien dat het niet betekent, omdat de belofte op één overgaat, dat de ander verstoten wordt van alle zegen of belofte. We zagen dat al heel nadrukkelijk bij Isaac en Ismaël. Ja, dan zag je dat al meteen. God heeft die belofte gemaakt en zij zijn de dragers. En dan zegt de Heere tegen Abraham van Metafan, wie dat jou zegent, zal ik zegen, maar wie dat jou vloekt, zal ik ook vloeken. En dat is eigenlijk hetgene wat Esau hier te beurt valt. In plaats van zijn broeder te dienen, zien we dat hij de hand slaat aan zijn broeder, dat hij hem berooft, dat hij hem verraadt. Ja, dat is het ergste wat je broeder kan aandoen. En daarom is de Heere zo onverbiddelijk. Ja? Dus, en nu komt de clou van de zaak. Want wanneer gebeurt dit alles? Is Israël zomaar slachtoffer van de Babyloniërs? Nee. Het feit dat de Babyloniërs komen en hen uit het land verdrijven, is het gevolg van hun eigen ontrouw. De Heer had hen daar gebracht, zoals hij eertijds Adam en Eva in de hof plaatste, zo had hij ook het volk geplaatst in het land. Een soort nieuw Eden, waar hij te midden van hen woonde. Maar ze worden de Heer zodanig afvallig en ontrouw, dat de Heer hen net zoals Adam en Eva moet wegsturen uit het land. Dus dat was de reden waarom dat de Babyloniërs dat waren. Als God trouw is aan zijn verbond, moest hij hen wegsturen. Maar zie wat er gebeurt. Babyloniërs komen en doen wat God heeft aangekondigd. Maar dan gaat Edom dan misbruik van de situatie maken. En ondanks het feit dat God zijn volk dat wegstuurt in ballingschap, omwille van een afgoderij, betoont hij toch zijn liefde aan hen door Edom te oordelen en zijn belofte na te komen. En dat is het mooie dat je hier uiteindelijk ziet. Alhoewel dat zij hem ontrouw zijn, is Yahweh hen wel getrouw. En snap je dat ze geen recht hebben van spreken tegen de Heere? Kijk eens verder, zegt de Heere, of uw eigen landsgrens. Hoe zit het met uw broeder? Woont hij dan nog rustig in pees en vree? Nee, het ligt allemaal in puin, omdat ik in trouw aan het verbond met jullie hem geoordeeld heb. En trouwens, heb jij hier zoveel recht om in het land te wonen? Maar ze zijn zelf weer ontrouw aan de Heere. Wie is hier ontrouw? Jullie brengen mij verminkte offers. Jullie geven mij mijn tiende niet. Dus zelfs in een wegvoering had Yahweh Israël lief en oordeelde hij Esau, Edom. Dat is onze God. Dat is onze God. Zelfs in hun ontrouw heeft hij hen lief en blijft hij hen trouw. Oké, nu kunnen we terug naar Paulus. Waarom maakt Paulus nu ineens de stap naar Malachi? Dat is de hamvraag. Van Genesis gaan we naar Malachi. Omdat hij ons wil laten zien dat van Genesis tot Malachi, doorheen de hele geschiedenis van Israël, zelfs na de ballingschap, is God aanhoudend trouw gebleven aan zijn uitverkiezende liefde voor Jacob, Israël, omwille van de belofte. Dat wil hij tonen. Dus wat je van meet af aan ziet, dat is wat dat God kenmerkt en zijn handelen kenmerkt voor de ganse geschiedenis van Israël. Ondanks hun ontrouw. Ondanks hun aanhoudende afvalligheid en rebellie. Dat brengt ons, we zijn bijna rond met het verhaal, dat brengt ons natuurlijk bij het volgende probleem. Ja, maar ja, ho, Paulus. We kunnen begrijpen dat de Heere trouw is omwille van de belofte die hij gemaakt heeft aan Abraham en die belofte gaat over op Jacob, Israël. Dat kunnen we allemaal begrijpen, Paulus. Ze ontvangen genade op genade en barmhartigheid op barmhartigheid. Maar nu dat we in Malachi gekomen zijn, gaat het om de daden. Het is omdat Esau broederverraad gepleegd heeft dat hij geoordeeld wordt. Maar gezien Israëls geschiedenis, dat ze zelf aanhoudend altijd maar ontrouw en afgoderij gepleegd hebben, is Yahweh dan niet onrechtvaardig door enerzijds Edom, Esau te oordelen en Israël altijd maar zijn gang te laten gaan en er maar blijvend geduld mee te hebben? Dus zie je, er ontstaat er een spanningsveld tussen Gods trouwe verbondsliefde ten aanzien van Jacob, Israël, en langs de andere kant het feit dat de Heere hier zo doortastend ingrijpt ten aanzien van Edom. Het lijkt precies of dat de Heere twee maten en twee gewichten heeft. Hoe kan een rechtvaardig God, die Edom onverbiddelijk oordeelt, Israël liefhebben dat volhardt in rebellie en afgoderij? Hoe is dat mogelijk? Want als hij Israël niet oordeelt, ondanks dat ze, we zijn 100 jaar terug in het land, en het is weer al van het zadel laten en broek, hoe kan de Heere dan iemand anders veroordelen? Als hij hen niet definitief oordeelt en er een streep onder trekt. Ik doe het wel met Edom, waarom niet met hen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat is de grote hamvraag. En dat is wat dat vers 14 tot 18 de volgende maal een antwoord zal opgeven. En dan gaan we wederom een hele tocht maken door de geschiedenis van Israël. Meer bepaald de Exodus en alles daar rond. Dus kan je een klein beetje volgen wat Paulus duidelijk laat zien. Inderdaad zegt hij, er is van meet af aan altijd een onderscheid geweest. Als er nu zo gereageerd wordt op de boodschap van het evangelie, dat het overgrote deel die boodschap niet herkent, is het, zegt hij, omdat niet allen die Israëliet worden genoemd van Israël zijn. En er is altijd een onderscheid geweest van meet af aan. Ga maar terug naar Abraham, hij heeft twee zonen. Slechts langs één lijn zal de belofte in deze wereld komen, niet via de andere lijn. En het is puur altijd God zelf die dat beslist heeft. Hij heeft Abraham geroepen, hij heeft Isaac verwekt en hij heeft Jacob verkoren boven Esau. Het is altijd Gods keuze geweest. Het is zijn roeping. Zo ook zegt hij wanneer dat dan de belofte komt in de Heer Jezus Christus, is het enkel op grond van Gods roeping, namelijk het evangelie dat tot iedereen gaat. En wat dat je afkomst dan is, wat dat je op je kerfstok hebt of niet op je kerfstok hebt, dat maakt, speelt allemaal geen rol. God roept. En op grond van die roeping van God komt de zegen uiteindelijk tot alle volkeren. En dat vind ik heel mooi om dat te mogen zien. En bovenal vond ik deze passage zeer aangrijpend als je ziet in Maleachi dat Israël keer op keer God de rug toekeert en hoe trouw dat hij blijft. Zelfs wanneer dat hij hem moet tuchtigen en oordelen. Dus alsjeblieft, als we zelf iets mispeuterd hebben en gezondigd hebben tegen de Heere, stop er dan mee met in uw eigen persoonlijke vagevuur te gaan. Want zo zijn wij, maar we gezondigd tegen de Heere. We beleidend waren, maar we voelen ons nog niet goed. En we gaan er nog een dag of twee in quarantaine, hè, dat is ons persoonlijke vagevuur. En dan achter twee dagen hadden we er twee keer over geslapen en voelen we ons precies beter. En ja, de toren van God zal wel geweken zijn, zeker. Maar dit leert ons dat dat niks verandert. Hè. God blijft trouw. En dat is zo beschamend. Wanneer wij ontrouw zijn, blijft hij steeds de getrouwe. En zijn liefde voor ons verandert niet. Ja, leert dat maar mee leven. Leert dat maar mee leven. En stop het maar met die vage vier momentjes, want die doen God geen eer aan. En daar wil ik het bij laten voor vanavond. Dus begrijp je, lieve broers en zusters, hoe belangrijk dat het is dat je vertrouwd raakt met de geschiedenis van Israël, anders ga je er nogal wat van brouwen. Hè? Als je de geschiedenis de rug toekeert en zomaar puur begint te filosoferen over Romein hoofdstuk 9, zijn er nog vragen of aanvullingen?
Ja, ik vond het heel mooi wat je zei, dat ik daar eerst zei. Er zijn een paar opmerkingen die ik daar tegenkwam. Onder andere van, je zei, Israëls geschiedenis is Israëls theologie. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Wat ik ook een hele mooie gedachte vond, was dat je zei, dat het had over God geroept, God verwekt en God verkiest. Dat vond ik een hele mooie gedachte. Maar ik zit al een beetje met een knoop in mijn maag als het gaat over die tekst uit Matthäus, waar Jezus dan op een gegeven moment zegt dat er geen jota artikel van de wet zal gaan voordat alles is geschied.
Uh-huh.
En dat houdt me toch altijd een beetje bezig als je aan de andere kant zegt van oké, er zijn mensen die de wet houden en er zijn mensen die de wet niet houden. En ik blijf er toch altijd een beetje mee zitten van ja. Voor mij past het niet zo goed bij elkaar. Ik blijf er altijd weg. Je ziet ook heel veel mensen die vandaag de dag die ineens van Christen zomaar weer Jood willen worden.
Hè? Ja.
Die wet willen gaan houden.
Ja.
Die de Sabbat willen gaan houden. En ik zit daar best een beetje mee. Hè? En dan denk ik, oké, okay, deze zegt dat ik van de Jood dat toch van de weg gaan. En ja.
Ja, ja, ja. Maar goed, ik denk, je fixeert u natuurlijk op één zin, maar ik denk dat je er toch niet naast kunt kijken, dat aan de ene kant de Heer Jezus heel duidelijk alle spijzen rein verklaart. Dat zegt Marcus heel nadrukkelijk. Dus ik denk dat dat een duidelijke zaak is. En wanneer je goed de Galatenbrief gaat lezen, dan zie je heel nadrukkelijk dat Paulus duidelijk zegt dat de wet is tot op Christus. Dus de plaats die de wet heeft ingenomen onder het oude verbond, vervalt wanneer Christus er is. Christus is het hoogste gezag door de Heilige Geest en niet langer de Tora. De Tora is nog belangrijk en is waardevol voor ons, maar niet meer als een richtsnoer voor ons leven. En wie uiteindelijk, want dat is het probleem van de Galaten, ze willen daar ook terugkeren, hun christelijke levensstijl gaan richten op het gehoorzamen van de spijswetten en van de Sabbat en noem maar op. Maar Paulus is daar niet zo gelukkig mee. Hij zegt zelfs, dat wie een ander evangelie brengt dan het zijne, zijn Torah vrij evangelie, is hij vervloekt. Dus voor Paulus is dat pure dwaalleer. Ja, inderdaad, daar heb je net hetzelfde probleem. Petrus die eet vrijelijk met niet-Joodse christenen. Ineens hoort hij van de spanningen die er zijn in Jeruzalem. En dan had hij een beetje zijn vrijheid terugnemen. Maar het punt is dat hij met die broers en zusters, waar hij tevoren mee avondmaal vierde, maar een aparte tafel bij hen. Is Christus dan gedeeld, zegt hij? Inderdaad, en de wet, of dat je het nu wilt of niet, de wet houdt de scheiding die tussen Israël en de volkeren is, gewoon in stand. En dat is nu wat de Jezus voor gestorven is, om die scheidsmuur tussen Jood en Heiden, in de Efezebrief, om die weg te breken voorgoed. Dus dat is het probleem met de wet, die houdt altijd dat onderscheid tussen Jood en Heiden, houdt die in stand en valt dat regelrecht tegen Christus in. En wat ook het punt is dat veel christenen niet beseffen, is dat je niet zomaar kan met je winkelkarretje door de wet rijden en in je karretje leggen wat er past. Het is alles of het is niks. Het is alles of het is niks. Maar men kiest wat in zijn kraam past. En dat is een gruwel in Gods oog. Dus afgezien van dat ene vers, denk ik toch dat al de rest heel duidelijk is om tot de conclusie te komen dat de wet als het hoogste gezagsorgaan voor ons christenen niet meer van toepassing is. Absoluut niet. Het is zelfs niet toereikend. De Heer heeft hem inderdaad vervuild. In elk aspect, inderdaad. Absoluut, sowieso. Maar goed, begrijpen dat David wil zeggen, daarmee is nog niet alles beantwoord. Maar ik denk dat we dan, wat dat het overwicht betreft, de dingen die heel duidelijk zijn, verklaren de minder duidelijke dingen. En dan moet zo'n vers in dat totaalplaatje zijn plaats krijgen. Maar kan het niet er tegenover gezet worden, vind ik persoonlijk. Zijn er nog opmerkingen of aanvullingen? Of, willen we samen danken dan?